Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 126, het tweede en het derde vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij in zijn verblijd. Breng Heer al uw gevangenen weder. Zie verder op uw erfvolk neder. Verkwik het als de watervloed die het zuiderland te leven doet. Die je bedrukt, met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voet en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen. En met gejuich ter goeder uur, zijn schoven dragen in de schuur. 126 vers 2 en 3.
Thank you.
luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren uit Exodus 20. Daarna lezen wij uit het boek der Psalmen, Psalm 118.
Looft den Heren, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is en der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen, dat zijn goedertierenheid en der eeuwigheid is. Het huis van Aaron zeggen nu, dat zijn goedertierenheid en der eeuwigheid is. Dat degene die de Heere vrezen, nu zeggen, dat zijn goedertierenheid en der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik den Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? De Heere is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Zij hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgeblust als een doornenvuur. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd. Maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal den Heere loven. Dit is de poort des Heeren, door de welken de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij Hij, die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u lieden uit het huis des Heeren. De Heere is God, die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de horenen van het altaar. Gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Looft den Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid.
Voor wij het aangezicht des Heeren zoeken, in het gebed zingen wij Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt reden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden af. Wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd. 130 vers 2. Laat ons samen bidden. Heere, mogen we zo tot uw troon, die ge in Christus geopend hebt tot een troon der genade, de toevlucht nemen. Als een kind, wel als een kind dat beeft, omdat we diep in ons hart weten dat gij groot zijt, o God, en dat wij zondaar zijn. Laat ons in dat besef onszelf voor u verootmoedigen, dat we het waarlijk zouden zien wat we beleiden, want u hebt geen behoefte aan woorden. U kijkt naar ons hart. Dat is verschrikkelijk voor de huichelaar. Degene die net doet alsof. Maar het is toch ook heerlijk voor alle die u echt zoeken mogen. Heerlijk omdat we tot geen vreemd God behoeven te naderen. Een God die van ons niet af weet. En die zich over ons niet ontfermt en die zich met ons niet bemoeit. Maar tot een God die eerste is. Die ook vanmorgen weer de eerste is als ge uw woord voor ons opent en we in de weg van het gebed een toegang tot uw troon mogen zoeken. Daal dan in onze harten neer met uw heilige geest. Die geest die onze ziel doorloutert, die het kwade van het goede scheidt. Die ons doet zien waar het misgaat in ons leven, elke keer weer opnieuw. God op het hoogst misdaan, van het heil spooraf gegaan. Wij en onze huisgezinnen, de mensen waar we mee werken, ons land en ons volk. Heere, bij u alleen is vergeving, omdat er bij u genade is. Omdat u zelf gezocht hebt voor de weg der ontkoming. Wie zal een ziel verlossen van het verderf, hoe zal ik zonder de kinderen zetten? En hoe zal ik ze geven het gewenste land? Het antwoord is niet van ons gekomen. Wij weten het ook niet, heren. Zo menigmaal als u ons ontdekt aan onze zonde en ellende, dan weten we het niet. Dan weten we werkelijk niet hoe we het goed moeten krijgen. Maar dat gij nu vanuit uw heerlijkheid, vanuit de kracht van uw genade, vanuit de hoge hemeltroon het antwoord gegeven heeft. Toen ge ons hebt doen horen de stem van uw lieve zoon. Ik, vader, ik heb lust. Om uw welbehagen te doen. En uw wet die is in het binnenste van mijn ingewand. O God, wil u vanmorgen dat geheim voor ons ontsluiten. Dat de zaligheid buiten ons ligt in Christus Jezus. Dat we ook niet hoeven te komen en aan te bieden wat in ons nog als goeds is overgebleven. Want dan zullen we eeuwig teleurgesteld worden. Maar dat we de toegang tot uw troon ontvangen hebben uit genade. En dat u zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. O God, dat is een wonder als we dat ontdekken mogen. Dat is het wonder van de reformatie geweest in het hart van uw benauwde knechten. Die weer opnieuw mochten zien wat u in het paradijs al voorgesteld hebt toen u onze eerste ouders opzocht, toen ze al bevende van u vloden. Toen hebben u ze getroost, o God. Zo troost u nog harten die bevende tot u vluchten. En die zeggen, gena, o God, is er ook voor mij gena. Zou u dan de bron willen doen ons brengen ook in het hart van de zulken die honger en dorsten naar uw gerechtigheid. Onze jongens en onze meisjes, dat ze tot die waarachtige keus zouden komen. Een betraand aangezicht naar u zouden opheffen. En de genade zouden zoeken daar waar het alleen te vinden is, aan uw voeten. Nooit heb u een arme zondaar van u weggestoten, die met zijn lege handen, met zijn bedorven leven naar u toe kwam en om genade bad. Zou u het willen geven aan onze vaders en moeders, aan ons dus samen hier, oude vandaag, nog een paar stapjes verwijderd van de eeuwigheid. Oh, het is nog de welaangename tijd. Het is nog de dag van zaligheid. Laat dat woord diep in onze zielen indringen. Door de aandrijving van uw heilige geest. Maar laat er ook voedsel zijn in uw huis. Voor degenen die honger en dorsten naar die gerechtigheid. Die gekomen zijn om een weinig spijzen voor hun ziel te mogen opgaren. Laat er nog wat van de kruimtjes van uw tafel vallen. Het zou waarachtig voor honderdjes genoeg zijn. Ze zouden er van leven, o God. Zoals u eenmaal die vrouw het leven gaf die van u de kruimtjes begeerde. Want daartoe zijt u in de wereld gekomen. Niet om rechtvaardigen te roepen, die kunnen zichzelf helpen. Maar om goddelozen, om zondaren zalig te maken. Laat de kracht van uw woord zo in het midden van uw gemeente heerschappij hebben. Opdat er in de hemel blijdschap zou zijn. Al was het maar over ene zondaar die zich vanmorgen tot u bekeert. Heere, gedenk ook aan alle die met ons hier niet kunnen komen. Ge kent ze en ge weet wat ze behoeven daar waar ze zijn. In de inrichtingen, thuis, overal waar ze ook nu met ons. Hun hart tot u in de hemel opheffen. Geef daar waar nood is, waar ziekte is, waar klachten van de ouderdom zijn. Waar het leven zo moeizaam en zo eenzaam wordt. Uw hulp en uw bijstand te mogen ervaren. Troost de weduwe. Troost de weduwnaren. Troost de wezen. Met die vertroostingen. Die in Christus Jezus zijn en die niemand te klein zijn. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Laat de juichstem van het geloof opklimmen uit de diepte van onze ellende door de kracht van uw genade. Wil uw kerk zegen over het rond der aard, overal waar die samenkomt. Uw gemeente bouwen door uw hand krachtig. De bedienaars van uw goddelijk woord, uw heilige geest, geef ook hem uw dienaar. Die vanmorgen voor uw aangezicht pleit. Geef hem ook de woorden in de mond, de zaken in het hart. Omdat hij een goed gerucht van het beloofde land en van de koning van dat land zou mogen voortbrengen. Zodat de hongerige voedsel hebben. De goddelozen in een weg beschaamd worden zich tot uw bekeer. Uw koninkrijk gebouwd wordt om Jezus wil. Amen. Laat ons voortzingen. De 130ste psalm. Nee, de 124ste psalm. Psalm 124. Dat Israël nu zeggen blij van geest. Indien de Heer... Die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered. We waren lang vergaan. Dan hadden zij ons levendig vernield, hun hete toren had ons gewis ontziel. Bedolven in een diepe jammervloed, dan had een stroom die niemand tegenhield, ons gans versmoord, had God het niet verhoed. En wat er verder volgt in Psalm 124. Geliefde, het woord van God, waarvoor wij vanmorgen uw gewijde aandacht vragen, staat in Exodus 8. Het eerste vers, het tweede gedeelte. Exodus 8, vers 1b. Laat mijn volk trekken, dat zij mij dienen. Dat is de tekst voor vanmorgen. De uitleiding uit het diensthuis. Ten eerste staan we stil bij het bevel en ten tweede bij het doel. Laat mijn volk trekken. Dat is het bevel van God dat hij aan de wereld geeft, aan Farao. En het doel daarvan is dat zij mij dienen. Geliefden, Israël, de kerk van Christus van het Oude Testament, was in zwarte dienstbaarheid gekomen. Daar hebben ze zelf alle reden toe gegeven. Ze zijn er zelf de oorzaak van geweest. In het huis van de uitsvader van de patriarch Jacob is meer en meer het woord van God veracht. O zeker, Jacob heeft daarover geweend. Hij heeft zijn kinderen daar scherp over aangesproken. Hij heeft zekerlijk naar de aard van zijn godsvrucht de Heere gesmeekt om toch zijn kinderen, het uitverkoren geslacht, de kerk van het Oude Testament, bij het woord van Gods belofte aan Abraham en zijn zaad vermaakt te bewaren. Maar de zonde is machtig. De zonde is machtig. Satan gaat rond als een briesende leeuw. En hij zoekt wie dat hij zal kunnen verslinden. Zeker toen Christus de hemel binnenging, is hij uit de hemel uitgeworpen. Maar wee degene die op de aarde wonen. Want de Satan is tot u afgekomen, wetende dat hij nog een kleine tijd heeft. Ook nu. Ook nu gaat het zoals het altijd in het leven van de kerk gegaan is. We worden alleen behouden dankzij de trouw van God, de genade van God, die tot op vandaag nog een overblijfsel der verkiezing gelaten heeft, nog opnieuw wil oproepen tot de reformatie, als we zien dat in ons zinkend vaderland weinigen meer overgebleven zijn, die naar den Heer vragen en die zoeken om zijn wil te betrachten. Ik was afgelopen week ook in Amsterdam bij een vroegere ouderling van ons, die nu daar hervormd predikant is, dominee Blenk. En toen vertelde hij mij dat er in Amsterdam, daar zijn opnamen gemaakt door de kerken, dat er in Amsterdam nog maar 2 van de 100, 2% mensen zijn die enigerlei wijze verband hebben met godsdienst. Dus dat gaat helemaal niet over hervormd of gereformeerd of Luthers of Rooms of Pinkstergemeentes. Dat alles bij elkaar. Dat alles bij elkaar. Wat zich maar kerk noemt of godsdienstig noemt. Dat alles bij elkaar maakt maar 2 van de 100 uit. 2 van de 100. En dan weet u wel hoeveel dat er nog onder die 2 zijn. Onder die 2% die ook volkomen van God en van zijn woord afscheid hebben genomen. Een andere godsdienst, een andere god dienen dan de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Dat moet ons toch wel met ontzetting vervullen. Vooral als je bedenkt hoe dat het zelfs nog in de dagen van de doleantie en van de afscheiding in Amsterdam ernaartoe ging. Dat er nog kerken vol waren die streden tegen de vrijzinnigheid in de wat men toen noemde de gereformeerde kerken. En nu alle kerken en sectes bij elkaar. Nog 2 van de 100. Zijn we niet bijna teruggekeerd in zo'n stad tot de tijd van de Eerste Wereld? Tot de tijd toen God de tijd vond dat Sodom en Gomorra zou vergaan vanwege de ontrouw en de goddeloosheid. Toen Abraham als voorbidder moest horen dat er zelfs geen 10 rechtvaardigen meer waren in de stad. En daarom het oordeel van God onherroepelijk was. En al gaat het dan misschien in onze gemeente nog een beetje beter. Al zouden wij misschien nog wat hoger komen in het percentage van kerkgangers. Als we dan, u weet, ik heb het al meer gezegd, ook zien op de gemeenten die nog trouw of redelijk trouw gebleven zijn aan de verkondiging van het woord van God. En als men daarin dan gaan zoeken naar degene die waarachtig de Heere vrezen, dan moeten we zeggen, Jacob is dun geworden. Dan moeten we zeggen, o God, gedenk. Gedenk aan uw verbond en laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want in ons, Heere, in ons is geen kracht meer. We kunnen met onze godsvruchten, met ons aantal, bij u niks meer uitrichten. We zijn dun geworden. Zullen we daarom vergeten dat God genadig is? Zullen we zeggen met de dichter, God heeft zijn goede tierenheden door toorn toegesloten? Geliefde, als we in de schrift blikken, als we in dit tekstvers en het verband waarin het staat inzien, dan zeggen we, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Dan zeggen we nee. Nee, God leeft. Hij die begonnen is om zondaren te roepen uit de macht van de duisternis. Hem roepen we aan. Onze hoop is op hem. Mijn ziel vol angst en zorg wacht sterker op de nieuw dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer laat zo onze ziel ook de Heere verwachten? Ik zei, het waren donkere dagen. Het geslacht van Jacob heeft de Heere vergeten. Het ging mis in de tent van Jacob. De zonen van Jacob leefden allerminst in de vrede des Heer. Een korte opsomming die u natuurlijk bekend is. Haat en nijd was in het geslacht van degene die God vreesde binnengetreden. Ze haatten hun broeder Jozef. met een dodelijke haat. Jacob was daar niet onschuldig aan als hij hem voortrok en hem nieuwe prachtige kleren gaf boven zijn broeders. Dat neemt niet weg dat ze hem toch niet op zulke wijze hadden mogen afzetten en wegwerpen als dat ze gedaan hebben. Ontaarde broeders die Jozef verkoop als een slaaf aan wat Midianitische kooplieden. En dan tegen hun vader zeggen: kijk eens, hier heb ik de rok van Jozef. Die heerlijke, mooie, schone, feestelijke rok die u voor hem gekocht hebt. Kijk eens, hij is vol bloed. En Jozef, uw kind, uw geliefd kind. Hij is zeker door een wild dier verscheurd. Hier heb je de bewijzen ervan. Moet je toch eens indenken. Moet je toch eens indenken dat zonen, Godvrezend opgevoed, in onze taal bij de Bijbel grootgebracht, zoiets hun vader durven flikken. Dat ze met zulke leugen bij hun vader aankomen. Die man die heeft zich amper doodgeschreven. En ze zien het aan. En ze lachen. En ze bekommeren zich niet om. En ze zeggen: ziezo, we hebben het die ouwe eens even goed cadeau gegeven. Had die Jozef maar niet zo voor mogen trekken. Met zijn mooie kleren. Die niet net als ons de schapen hoeven te hoeden. Maar die lekker thuis mag blijven. Nou zal die ouwe het weten. Wat hij van zijn liefhebberij zal wegdragen. Zo hebben ze gelachen. En zo hebben ze hem voor de gek gehouden. En zo hebben ze zijn haren grijs laten worden. En dat was nou het verkoren volk des Heren. Dat waren nou de stammen naar Gods naam genoemd. Waar straks het volk van God zijn volk uit geboren zou worden. En dat was niet het enigste. Als u de geschiedenis met aandacht leest, dan zult u het zien. Moord en doodslag hebben die lieve kinderen van Jacob gepleegd. Als Dina in het land der Sichemieten gaat om eens te kijken hoe dat de meisjes van die dagen gekleed gaan en leven, dan wordt ze verkracht door Hamor. Door Sichem, de zoon van Hamor. En dan weet u de gevolgen. Dan komt ze met haar schande thuis. En dan zeggen haar twee broers, Simeon en Levi, mond houden. Tegen niemand iets zeggen, wij knappen dat zaakje wel op. En dan maken ze een raad, een verleidelijke raad. En ze doen net alsof ze één willen worden met de Sichemieten. Op voorwaarde dat ze zich laten besnijden. Ja, waar de godsdienst al niet voor gebruikt wordt. Dan deden ze net alsof ze deze mensen tot een Here wilden bekeren. En het sacrament van de besnijdenis toedienen. En gelijk hadden ze de dolk uit de schede. En toen ze op de derde dag in de pijn der besnijdenis waren in de koorts, toen hebben ze heel die stam van de grond afgemaaid. Als Jacob straks oud is, dan zegt hij: ik gruw van jullie. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Hij gruwt van zijn kinderen, Simeon en Levi. En zo zou ik door kunnen gaan. Moet ik vertellen de geschiedenis van Ruben? Ach, het is overbekend. Een van de vrouwen van zijn vader nam hij voor zich. En hij onteerde het bed van zijn vader. Die zelfs toen hij hem zegende op zijn sterfbed daarvan nog getuigde: gij hebt uw vaders bed beklommen. IJzerlijk, ontzaglijk, duivels. Dat waren de zonen. Ja, als het aan dat geslacht van Jacob gelegen had. Als het aan die kinderen van Jacob gelegen had, dan had er nooit geen kerk meer geweest. Als straks Juda, gij zijt het. Ja, gij zijt het zeker, Juda. Als hij straks een hoer vindt langs de weg, dan gaat hij tot haar in. Tamar, zijn schoondochter, dan komt ze schande openbaar. Het was één grote puinhoop. En dat God daar nou in zo'n geslacht zijn genade bewijst. Dan moet God toch wel een genade God zijn. Dan moet toch de grootste zondaar wel niet wanhopen. Als God nou zo'n stel jongens, als de patriarchen wil aannemen, wil ombouwen, wil bekeren, wil omvormen tot de vaders van het uitverkoren geslacht, dan hoeft niemand vanmorgen te zeggen: voor mij zal het wel niet zijn. Dan hoeft de grootste zondaar niet te zeggen: mijn zonde is te groot dan dat God ze zou vergeven. Hierin blinkt de trouw en de genade van God uit. Duidelijk. Heerlijk, maar dan ook alleen de genade van God. Die roemt, die zal roemen in de Heer. Jacob en Ruben en Simeon en Levi en Juda en Dan en allemaal. En ook u, als gezalig zult worden, dan zult gezalig worden door de God van het verbond. En niet doordat ge zo trouw verbondskind geweest zijt voor het aangezicht des Heeren. Maar God laat de zonde niet ongestraft. Dat huisgezin in Jacob, van Jacob, dat is in ballingschap gegaan. Ze kwamen in zwarte dienstbaarheid. God laat dit niet met zich spotten. Het is waar, God zal met hen gaan. Farao zal geen kans krijgen om ze uit te roeien, dat is waar. Maar het gaat wel langs de ravijnen van de dood. Ze worden nauwelijks zalig. Dat staat er toch? Indien de rechtvaardigen nauwelijks zalig worden. Nauwelijks. Dat betekent niet omdat het maar op kantje boord gaat. Omdat God eigenlijk niet machtig genoeg is om dat volk tot een koningsvolk te maken. Maar dat betekent dat het van onze zijde altijd weer een verknoeide zaak is. Dat het altijd weer recht gebreid wordt wat wij krom gemaakt hebben door God. Door God alleen. En daar moet onze hoop op gevestigd worden. Op genade. Genade. Oh, we zijn altijd maar weer opnieuw bezig om het eerst goed te maken voor God. En als het dan eerst goed gemaakt is, ja, dan zullen we misschien durven toegaan tot God en te zeggen, Heere, kijk eens mijn gebroken hart. Heere, kijk eens de bittere tranen die ik geschreid heb. Heere, kijk eens al die bekeringen die ik in mijn leven al tot stand gebracht heb. Zou je me nu eindelijk genade willen bewijzen? Ja, zo gebeurt het. Zo zijn er wat mensen, ook bij ons in de gemeenten, die zo denken, oh, was ik eerst maar eens een verloren zonde. En dan had ik eerst maar eens een gebroken hart. En kon ik eerst maar eens voor God in de schoot vallen. Altijd maar dat eerst, dat eerst, dat eerst. Geliefde, God is de eerste. God is de eerste. God heeft niet op Luther gewacht. Toen hij in het gemis van de gemeenschap met God voortleefde. God heeft zelfs de vernederingen die hij meemaakt. En de zelfkastijding aan welke hij zich onderwerpt. Niet geacht. Op die weg heeft hij geen vrede gevonden. Op iets van ons heeft geen aanknopingspunt aan onze tranen en onze schuldbelijdenis. En onze droefheid en onze verlorenheid. Dan zou genade geen genade meer zijn. Dan zouden onze tranen en onze zuchting en onze belijdenis en onze bekering een deel van onze verlossing zijn. Maar dat is Christus deel. Als we verlost worden, dan worden we verlost zoals God zijn volk toen verlost heeft. Een schuldig volk, een zondig volk, waar geen greintje meer van terecht kwam. Maar dankzij de trouw van het verbond van God, die hij lief gehad heeft. Wie heeft die eeuwig lief gehad met een onvergankelijke liefde? Hoe zouden wij ooit verlost worden? Het is God die kiest. En het is ook God die roept. Die uit de duisternis roept. Tot zijn wonderbaar licht. En wat is het hoogste motief van het handelen van God? Ook in ons leven. Het hoogste motief is niet om het volk uit zijn ellende te halen. Dat hoort erbij. Het hoogste motief is niet de uitnemendheid van het volk uit Abraham gesproken. Want waarlijk, ze hebben het in Egypte niet geleerd. Ze hebben het er niet beter afgebracht. Maar de diepe grond en de echte reden waardoor zondaren zalig worden, dat is het welbehagen van God. Dit volk heb ik mij geformeerd. En zij zullen mijn lof vertellen. Met dat verbond wat hij met Abraham en zijn zaad na hem gesloten heeft. In dat verbond is Gods genade verankerd. Die geen aanknopingspunt vindt in het uitverkoren volk. O, als we daaraan denken. Dan moet vanmorgen de grootste zondaar zeggen. O God, als dat dan waar is. Als dat dan waar is. Denk dan ook aan mij, naar de trouw van dat verbond. Want ik ben ook al 20 jaar bezig om mezelf
voor uw genade geschikt te maken. Ik ben ook al 50 jaar bezig om de Bijbel te lezen en om naar de kerk te gaan. Want ik weet, o God, dat het zo niet kan. Ik weet dat ik zo niet verder kan. Ik weet dat ik zo niet sterven kan. Ik weet dat ik een zondaar ben voor u. Maar hoe? Hoe moet ik nu tot God bekeerd worden? Wat moet ik nu doen, Heer, om zalig te worden? O geliefde, dat doet God op dezelfde wijze waarop hij het hier gedaan heeft. Laat mijn volk trekken. Dat ze mij dienen. Dat is de almachtige kracht van zijn goddelijke boodschap. Dat is de boodschap van zijn evangelie. Dat evangelie, dat woord, die roepstem van God. Daaraan paart God de kracht van de Heilige Geest. U weet wat van Staupitz tegen Luther zei. Toen hij in zijn diepe nood zichzelf tuchtigde en kastijde. Zichzelf liet verkleumen in de nacht. Zichzelf met een geesel van touwtjes op zijn rug sloeg. Erten in zijn schoenen deed. En zo over het plein liep van het klooster. Om maar pijn te lijden. Om maar moeite en verdriet te kunnen ondergaan. Want aan het eind daarvan. Dan zou God hem barmhartigheid bewijzen. Nee, zegt hij. Nee, zegt hij. Gods liefde begint niet aan het eind van uw tuchtiging. Genade begint niet daar waar gij uw dood gepijnigd hebt. Maar Gods genade begint bij de waarachtige boetvaardigheid daar. De liefde van Christus is het, die zijn volk behoudt. Al wist het volk van het Oude Testament daar weinig van. Al hebben ze die Christus van het Nieuwe Testament nog niet gekend. Maar ze hebben de barmhartige God gekend, de God van Abraham en van Isaac en van Jacob. Die in zijn verbond getrouw zou blijven. Die veilen in zijn trouw nog zijn verbond ooit zou schenden. En toen God gedacht aan zijn verbond. Toen gedacht het volk aan hun zonde. Zo gaat het nou. Zo is het gegaan in de tijd van de uitleiding uit het diensthuis uit Egypte. God zag zijn volk aan. En God kende zijn volk. En God hoorde hun geschrei. Nee, er staat niet dat ze tot God schreiden. Ze schreiden over hun zwarte dienstbaarheid. En God kende ze staan. God kende ze. Dat was zijn volk. Ze droegen het teken van zijn verbond. Hij had ze getekend als het volk uit Abraham gesproten. Terwijl behagen dat God in zijn volk had. Dat was krachtens zijn eigen wil en goddelijke beloftenissen die aan dat volk vermaakt had. En dan zegt hij ook tegen Farao, door de mond van Mozes en Aaron, in het 4e hoofdstuk, laat mijn volk trekken. Exodus 4, vers 22, dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Dat zegt God van dat volk. Dat zegt God van dat volk wat in zwarte dienstbaarheid vergeten had om de Heere te vrezen. Wat zelfs in hun grote benauwdheid niet naar God ging roepen. Ze kermden wel, maar ze kermden over de last die Farao hen opgelegd had. Maar God hoorde hun gekerm staan. En God gedacht aan zijn verbond. Neem het eens mee naar huis. De waarde van uw gekerm is 0,0. Het is geen prijs die je in uw hand mee kan nemen naar God. En zegt, Heere, nou heb ik me genoeg gegezeld. Nou moet u eindelijk eens een keer genade bewijzen. Zo krijgt u het nooit. Maar het is wel zo. Dat God gedacht aan zijn verbond. Dat eerst. En dan staat er. En God hoorde hun gekerm. Dat we een toegang tot God mogen zoeken. En zekerlijk zullen vinden. Dat is niet uit kracht van onze boetvaardigheid. Ook niet uit kracht van onze zondekennis en van onze vernedering. Nee, geliefde. Dat is uit kracht van het verbond. We moeten weer bij het verbond terechtkomen. Dat vergeten verbond. Dat verguisde verbond. En anders dan blijven we bezig. Om in onszelf een gerechtigheid te zoeken. Al is het maar in de bekentenis van onze zonden. In het heten van onze tranen, in de smart van onze ziel. We hebben een eeuwig verbond der genade met God. En God gedacht aan het verbond. En toen zag hij Israël. Toen hoorde hij hun gekerm. En toen ging hij ze verlossen. Door de hand van Mozes en Aaron. Daar staat Mozes. En hij zegt in Gods naam tegen Farao. Ja, moet je voorstellen. Daar staat dat nietige Joodje. Hij had nog geen zwaard aan zijn zij. Hij had geen leger achter zich. Zijn broer. Zijn broer die moest hem een beetje helpen. Want hij zei toen de Heer hem riep. En toen zei die Heer. Ik kan niet zo goed praten. Ik weet niet wat ik tegen een koning zeggen moet. Goed, zegt de Heer. Ik zal je helpen. Ik zal Aaron met je meesturen. Maar je moet in ieder geval gaan. Ik stuur je naar Farao. En daar staat hij dan als een nietig mannetje. En hij zegt. Zo zegt die Heer. Laat mijn volk trekken. Dat ze mij dienen. Ja, geliefde. Als de boodschap van het evangelie mijn boodschap was. Of de boodschap van de broeders. Of de boodschap van een bekeerde man. Een bekeerde vrouw. Een bekeerde vader. En een bekeerde moeder. Dan zou die in de eeuwigheid geen uitwerking hebben. Want onze woorden kunnen getuigen. Maar niemand overtuigen. Maar ik breng u de boodschap van God. De boodschap van de genade van God. Ik ben de stem die God wil dat ik tot u verheffen zal. Laat mijn volk trekken dat ze mij dienen. Die roepstem komt vanmorgen ook tot u. Laat los en ge zult losgelaten. Want het is een ellendig volk. Maar de Heere zegt, Israël is mijn zoon. Mijn eerstgeboren. Het volk dat ik mij den erven. Verkoren heeft. Maar Farao is toch een wettige heer. Ze hebben toch zich moedwillig, toen ze honger hadden, onder de vleugelen van Farao genesteld. Het is waar, geliefde. De duivel is op een bepaalde manier onze baas, maar niet onze absolute heerser. Hij heeft macht over ons gekregen om onze zonde wil. Maar hij is niet onze God. En hij is niet een almachtige die ons in zijn gevangenis opgesloten kan houden. Want de machtige zal zijn vang ontnomen worden. En de gevangenen van de tiran, die zullen ontkomen. Hij is een tiran. Hij voert het vonnis uit, maar in naam van God. Zodra als de Heer zegt, laat dat meisje los. Laat die jongen los. Laat die man en laat die vrouw los. Dan heeft hij geen macht meer. Dan zijn zijn handen lam geworden. Hebben we zo wel eens aan God geroepen? Heeft God zo onze stem wel eens gehoord? Niet meer pleitende op iets. Wat wij van God gedaan of niet gedaan hebben. Maar pleitende op het verbond van God. Zeggen, Heer, ik draag het teken van uw verbond. Maar ik ben in de macht van Farao. En dat is om een zonde, Heer. Dat is om een eigen zonde. Omdat het huis van Jacob ontrouw geweest is aan de inzettingen des Heeren. Zijn ze eeuwenlang in het diensthuis van Farao opgesloten geweest. Maar ze waren toch het volk van God. Ze waren toch het volk van het verbond. Waar de Heere van zegt, het is mijn volk. Los dat volk. Laat ze gaan. En als Farao dan niet van plan is. Dan zal de Heere het doen. Dan zal hij de handen van Farao stuk breken. En dan zal hij de staf. In stukken houden. En dan zal Farao en zijn volk. Aan het einde van de 10 plagen zeggen. Ga haasten. Ga alsjeblieft. Ga vannacht nog. Laat er geen dag meer overblijven. Dan zal hij ze uitdrijven. Daar zal God voor zorgen. Bent u ook in die strijd gewikkeld? Bent u deel van dat volk. Dat strijdend. Naar licht. Naar bevrijding. Naar leven was toen. Bent u daarom vanmorgen in de kerk gekomen. Dan kan geen macht, geen Farao. Dan kan geen paus. Dan kan niemand meer over uw ziel heersen. Want de Heere zegt. Israël is mijn eerstgeboren. Het is mijn kind. Ik heb hem geroepen. Uit de slavernij van de zonde. En ik laat nooit varen. Wat mijn hand begon, laat mijn volk trekken, dat het mij dienen. Ook nu wordt de wereld aangesproken. En wie zal dat volk verlossen? Straks dan zal het volk van Israël zeggen tegen Mozes en Aaron. Ach, Mozes en Aaron, laat het maar. Er komt toch niks van terecht. Want sinds dat jullie gekomen zijn om ons te verlossen tot Farao te spreken, is de dienst al maar harder geworden. Vroeger dan kregen we nog stro aangedragen om ons aantal stenen te bakken. Wat Farao ons opgedragen heeft. Maar nu moeten we zelfs het stro nog gaan zoeken. En als het avond geworden is en de slavendrijvers die komen om de stenen te tellen, dan krijgen we op onze huid met de zweet. Dan zeggen ze, bouwen, stenen maken, voortgaan totdat het donker is toe. Want het aantal stenen, dat zal er zijn elke dag. Dan zeggen ze, o Mozes en Aaron, laat ons maar in het diensthuis, want er komt toch nooit meer iets van terecht. Kent u ook iets? Van al die tegenheden, van al die moeite en van al dat verdriet, wanneer je u door de belofte van God los wil worstelen uit deze wereld. Door uw eigen arbeid misschien, door uw bidden, door uw traal, door uw ernstig leven. En het lijkt wel alsof het allemaal erger wordt. Dingen waar we vroeger nooit aan gedacht hebben, die ons nooit zozeer gedrukt hebben, die drukken ons nu ten neder. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Hoe word ik nou verlost? Als ik de lange lijst van mijn zonden, van mijn ongerechtigheid, van mijn overtredingen zie. Nadat ik het woord van Gods verlossing hoorde, nou heb ik het gezien, nou is het nog veel erger. Vroeger wist ik niet dat ik tegen de liefde van God kon zondigen. Toen zondigde ik alleen maar tegen het recht van God. En ik was bang voor God en ik probeerde zo goed mogelijk te leven om zo min mogelijk slagen te krijgen. Maar nou dat ik gehoord heb dat God gekomen is om me te verlossen. Dat God genadig is over Israël. Dat God ook over mij genadig is. Nou maak ik het nog veel slechter. Want nou zie ik dat ik niet alleen tegen de wet, maar ook tegen het evangelie. Tegen de liefde, tegen de trouw, tegen de genade van God zondig. Oh, wat kan dat een kind van God smarten als hij pas op de weg is. Wat kan het hem smarten als hij ziet dat hij niet alleen vroeger in ondeugd God beledigde, maar dat hij nu ook in de weg der bekering, nu hij zijn voeten gewillig zet op het vredepad, de liefde van God versmaakt, de trouw van de Heere miskent, toch maar een zondaar blijft. O, wie moet me nou verlossen? Hoe kom ik ooit met God verzoend? Sorry, Plutera. En al degenen die net als hij uit de dood tot het leven komen. De historie herhaalt zich ook in de ziel van elkeen die God zoekt. Hoe donker was het ook niet in de middeleeuwen. O zeker, daar waren er enkele. Bernard van Clairvaux en Johannes Hus. Ze hebben hun leven met de marteldood moeten bekopen. Luther, hij was helemaal geen volksheld. Hij was maar een nederige monnik. Hij was helemaal niet van plan om leider van mensen te worden. En ze naar het licht van Gods woord te leiden. Wel nee, hij ging juist in de duisternis. Hij wilde daar in de eenzaamheid van de monnikcellen. Van het klooster wilde hij het recht maken met zijn God. En hoopte hij één dag nog een genadig God te vinden. En dat ging langs een andere weg als dat hij gedacht had. Hij dacht dat hij genade zou krijgen aan het einde van zijn worsteling. Maar alles te vergeefs. Totdat God het heil openbaarde, zoals hij het nog altijd doet. In Romeinen 1, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De gerechtigheid van God. Waardoor ik en u voor God kunnen bestaan. Romeinen 1, vers 17. Wordt in het evangelie openbaard. Datgene wat ik niet kan vinden. Met al mijn worstelen. Met al mijn strijden. Met al mijn afscheid nemen van zoveel dingen. Om God te mogen bewegen aan mijn kant te komen. Is te kort. Maar er is door God. Voor een gerechtigheid gezorgd. Die redt van de dood. En wij mogen dat volle evangelie weten. Waaraan Abraham en de zijnen nog maar. Uit de verte mochten inblikken. Het evangelie in de bolster van de wet. Dat God onder het Nieuwe Testament ontsloten heeft. De gerechtigheid die in Christus Jezus is. En die gerechtigheid is voor God voldoende. Volkomen voldoende. En als wij nou oog krijgen voor die gerechtigheid, dat we met die gerechtigheid tevreden zijn, dat we door het geloof op de beloftenissen van God zien, die in Christus Jezus ja en amen zijn, op het bloed van het Nieuwe Testament, op de man van smarten, die aan het kruis voor Gods gerechtigheid gezorgd heeft. O, daar komen we van de hel in de hemel. Daar komen we van het verdriet in de blijdschap. Daar komen we van al onze benauwenis in de ruimte van de genade van God. Geliefde, heb u daar wel eens kennis aan gekregen? Ziet u dat wel eens met een geestelijk oog? Als het evangelie u verkondigd wordt. Als Jezus Christus u voorgesteld wordt. Als een totale verlosser. Als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hunkert ge wel eens naar die verlosser. Weent ge wel eens, al was het maar, dat ge vanuit de verte op die koperen slang mag zien met u door dorst gekloofde lippen. Hongert en dorst u naar die gerechtigheid? Of zoekt u nog altijd deze gerechtigheid? Komt nooit goed. Kom nooit goed. Al uw inspanningen zullen u niet brengen. Net zo min als dat die kinderen van Jacob het ooit voor God goed gedaan. Of als het verbond er niet was als Christus. En niet was als er geen genade was. Als we het zelf verdienen moesten. Door onze verbetering. Door de kennis van onze zonde. Door ons berouw. We kwamen tot in eeuwigheid. Want die verloren zoon. Ik zeg het nog eens. Ik heb het al meer gezegd. Ik herinner het me. Die verloren zoon is door zijn vader niet teruggenomen vanwege de ernst van zijn schuldbelijdenis. Maar hij is door zijn vader teruggenomen omdat hij zijn vaders kind was. Daar ligt de grond. Zijn vaders kind door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Daar gaat het om. Ja, zegt u, maar daar gaat het om. Hoe weet ik of ik een kind van God ben? Wel, dat kunt u alleen maar weten uit de vruchten van het nieuwe leven in het licht van de Heilige Geest. Dat kunt u alleen maar daarvan weten. Wat is uw verlangen? Waarop hebt u uw hoop gevestigd? Wat betekent het evangelie voor u? Evangelie. Wat ik zo straks noemde in die tekst die Maarten Luther tot ruimte bracht. De gerechtigheid wordt daarin geopenbaard, in het evangelie. Kortom, Gods gerechtigheid, Gods toorn gestild, Gods gramschap geblust. De hitte van Gods gramschap geblust in het bloed van het lam. Zie toch het lam Gods. Als u zegt, als u tot de wetenschap komt, als u tot de ontdekking komt, mijn tranen zijn niet genoeg. En mijn schuldbelijden is nooit 100%. Heere, ik kan daar niet komen waar ik krachtens uw gerechtigheid zou willen komen. Namelijk een willoos werktuig in uw hand dat geen kwaad meer wil, maar alleen goed wil. Je zal er nooit komen buiten Jezus op. Hij is de enige weg tot God. O, sla toch het oog op hem. Tracht hem toch te ontdekken als u uw Bijbel leest op uw knie. En als u in het huis van God komt, laat dit toch uw beden zijn. Dat hij ontsloten mag worden voor uw duister zielsoog. Dat ge die gerechtigheid zou mogen kennen. Van ene blik op het kruis. Zoals Luther het gezien heeft. Zo mogen al degenen het zien die hongeren en dorsten. Naar die gerechtigheid. Gods gerechtigheid geopenbaard. In het evangelie. Hij verloren. Opdat ik zou behouden worden. Hij van God verlaten. Of dat ik nimmer meer van God zou verlaten worden. O, als je hem zo nagaat in uw gedachten. Is hij dan nooit voor u de schoonste van de mensenkinderen? Zeg je dan nooit tussen God en uw ziel. Mijn Jezus, gestorven voor mij. Al zo lief had mij. De verloren Luther, of wie dat u ook mogen zijn. Zo lief gaat dat ge om mijnentwil in Gods gericht gestaan heeft. Mijn twistzaak getwist heeft. Laat mijn volk trekken op grond daarvan. Dat ze mij dienen. Mij dienen. Daar gaat het om. Dus niet omdat ze het zo moeilijk hebben. En niet omdat ze nu lang genoeg in de ellende gezeten hebben. En niet omdat ik nou toch eindelijk hoor dat ze zich wel bekeren. maar opdat ze mij dienen, opdat ze mij dienen. De verlossing is er, opdat we hem zouden dienen. Daarvan nog een enkel woord. Nadat we gezongen hebben, Psalm 85. 85, en daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hun zonde aan. Ge vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. 85 vers 1. Geleden of wat meer of minder de vrijheid teruggekregen. God heeft ons uit het diensthuis van Rome uitgeleid. Er was geen stad of geen dorp of de bazuin van het evangelie gaf weer een helder geluid. Niet in één dag, maar de weken, de maanden, de jaren die erop gevolgd zijn, heeft God een stormloop gedaan door zijn knechten op het hart van het Nederlands volk. En de gereformeerde godsdienst, de bijbelse godsdienst, is weer op de kansels gekomen. En nu zijn we een paar honderd jaar later, wat moet ik zeggen? Waar is het grote verval begonnen? En wat is er nog overgebleven? We zijn deel van ons land, we zijn deel van ons volk. We zijn geen pilaarheiligen die zich kunnen onttrekken van deze boze wereld en zeggen, laat die wereld maar verloren gaan, want die is toch verloren. We zijn er een deel van. We behoren lichtdragers te zijn. Wij die het woord van God nog hebben, nog. Hoe lang zal het nog duren? Hoeveel mensen zijn er nog onder ons die waarachtig de Heere vrezen? Die het aan hun kinderen kunnen navertellen wat God doet aan een verloren zondaar? Die nog wezenlijk betrokken zijn bij het heil dat in Christus Jezus is? Voor wie kerk gaan niet de sleur geworden is? Die zelfs het hopen vergaan is dat ze nog tot dat levende volk van God kunnen komen te behoren. Wat is er weinig verwachting van de Heer. Wat is er weinig hoop, o God, wees mij zondaar, genadig. Ik ken uw hart niet, maar God weet waar het u om te doen is, ook vanmorgen. Wat was uw gedachte toen u vanmorgen opmaakte om naar het huis te gaan, het huis van God? Nog een beetje werken aan uw werken toevoegen. Dat zij mij dienen. De hart. God dienen. En hoe moet God gediend worden? Wel met onze hele existentie. Met ons hele bestaan. God dienen. Dat is zeggen, u bent God. En hier ben ik, uw dienstknecht, uw dienstmaagd. Wat wil u dat ik doen zal? Spreek, want uw dienstmaagd, uw dienstknecht, hoort dat ook de gestalte van ons uit. Als we naar buiten gaan straks, als we morgen weer aan ons werk gaan, opdat ze mij dienen. Kunnen de mensen op het kantoor, op de fabriek, in de winkel, kunnen ze zien dat u bezig bent om God te dienen. Kunnen ze het horen aan uw spraak en kunnen ze het zien aan uw werk, aan uw leven. Dat u op de smalle weg wandelt, waar die ander op de brede weg gaat. Een ander volk, dat u een andere richting in uw leven hebt ingeslagen. Dat de stem van God waarlijk tot uw ziel is doorgeklonken. Als de wereld naar die kant loopt, dat u naar die kant loopt, die andere weg, die de andere kant heen gaat als de kant van de wereld. Altijd in alles wat ge doet. Of denkt ge het goed te maken met 2 maal 1.5 uur in de kerk te zitten en verder nog een beetje aan te rommelen in de week. Niet te erg goddeloos, maar toch beslist ook niet te vroom. Ach, dan bent u nog op de brede weg. Dan heeft de reformatie uw hart nog niet bereikt. Dan heb je nooit in uw ziel gevoeld wat Luther en Calvijn gevoeld hebben toen dat woord ze vastgreep. Toen ze zochten naar een rechtvaardig leven voor een rechtvaardige God en daarmee in de strijd gekomen waren. En toen ze tot de ontdekking kwamen dat ze nooit de prijs meer konden betalen. O, het is wel even benauwend, maar het is toch gezegend. Het is wel even benauwend als alles je bij de handen afgekapt wordt. Als alles als waarde uit je leven door de bodem valt. En je zegt, Heere, alles wat ik doe voor u is met zonde bevlekt. Zo kan ik niet gered worden. Is er nog een weg? Is er voor mij nog een weg om vrede met u te vinden? Want zonder u moet ik sterven. Zonder u sterf ik al. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Geef me Jezus of ik sterf, is dat de begeerte van uw hart. En verlangt ge dan van hem te horen. Want als ge toch uit de verte iets van hem hoort, dat hij zondaren geneest, dat hij zijn volk, zijn goddeloos volk terughaalt uit het diensthuis van Egypte, dan moet dat toch ook iets voor u betekenen. Dan moet ge toch op uw knieën zeggen, o God, als u nou dat goddeloze geslacht van Jacob, deze ontaarde zoon, uw volk noemt, terughaalt uit de duisternis, uit de macht van het diensthuis van Farao. Heren, dan ben ik ook zo'n ellendeling. Dan ben ik ook zo'n nutteloos kind uit Abraham gesproten. Dan draag ik wel het teken van het verbond, maar ik toon niet de kenmerken van het kind van het verbond. Om uw naam te verlogen. U hebt ze verlost, omdat dat volk u zou dienen. Heren, als u nou ook nog behoefte hebt aan mensen om u te dienen, hier ben ik dan. Vorm me dan om. Bekeer me dan. Maak me dan gereformeerd. Breng me dan op de goede, uw welbehagelijke en volmaakte weg. En als u vraagt, welke weg is dat? Wel, dat is de weg die Heere aan dat trouweloze volk in de woestijn zo rijkelijk ontsloten heeft, toen hij ze de tabernakel liet bouwen. En een hoge priester gaf. En ze de offers liet brengen voor het aangezicht. Wat toen nog, zei ik, in de bolste van de wet is. Dat is voor ons duidelijk en klaar ontsloten. In het kruis van onze dierbare Heere Jezus Christus. Die God geopenbaard heeft als een zaligmaker van zondaren. Als de enige zaligmaker. Tot hem zal alle vlees komen. Eenmaal zal ieder hem zien, heeft God gezegd. Ook degene die hem doorstoken hebben. Wel, laat het aan deze kant van het graf zijn. O God, laat het aan deze kant van het graf zijn. Want anders zult u hem aan de andere kant van het graf zien. En dat is voor eeuwig verloren. Maar als u aan deze kant van het graf zien mag, in wie u gestoken hebt. Dan zal dat bloed van Jezus Christus u reinigen van al uw zonden. Als ge hier moogt zien dat het uw zonden waren. Die hem de dood injoegen. Die hem de nagelen door handen en voeten dreef. Die hem de speer door het hart stootte. Ik, uw kroon gevlochten. Uw beker gevuld. Dan druipt er uit dat gestorven lichaam van Christus. Een reinigend bloed. Een dierbaar bloed. Een verlossend bloed. De gerechtigheid Gods. In het kruis geopenbaard. Dat is houvast voor God. Want onze gerechtigheid breekt ons elke keer weer bij de vingers af. Maar dat is houvast voor God. Maar dat is ook houvast voor ons. Als we op die gerechtigheid onze hoop bouwen. Dan zullen we niet beschaamd worden. Niet in de tijd. En ook niet in de eeuwigheid. Die hem zoekt. Die zal hem vinden. En die hem gevonden heeft. Die zal hem tot in alle eeuwigheid toebrengen. Lof, dank, aanbidding en lofzangen. Amen. Heere, ge zijt onze God. Ge zijt onze God. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben op u vertrouwd en ze zijn niet schaamrood geworden. Onze ogen zien op u, verlaat ons niet. Verlaat ook deze gemeente niet. Verlaat onze kinderen niet. Onze mannen en vrouwen. In deze dagen waarin we gedacht hebben aan die wonderen die je vanouds gedaan hebt. Uw arm is niet verkort. Uw hand is niet zwaar geworden. Het is niet zo dat je niet zou kunnen verlossen. Je doet het toch alles om Jezus wil. Om uw verbond wil. Om het woord dat ge hemel tot Abraham sprak. Ik ben uw God. En ik ben de God van uw zaad. En dat tot in der eeuwigheid. Dat we zo met onze kindertjes zouden komen. Om ontkoming te zoeken in de schaduw van het kruis. Tot wien zullen we anders heen gaan. Gij hebt de woorden. Gij alleen. Des eeuwige levens. Gebruik ze ook in deze dag. Tot bekering. Tot versterking in het geloof. Van alle zwakken. Van alle hongeren en dorsten. Naar uw gerechtigheid. Zodat zo uw koninkrijk komen. En dat ook deze gemeente gebouwd werd op het vaste fundament. Van de apostel en van de profeten Jezus Christus. En die kruist. Amen. Vers 105 zingen wij tenslotte. En dan vers 23 en 24. Psalm 105. Vers 23 en 24. Dus toog het verkoren volk des Heren al juichend uit op Gods begeren. Het land der heidenen van rondom schonk hij hun tot een eigendom. Der volken arbeid werd geheel aan Israël ten erfelijk deel. Die gunst heeft God zijn volk beweten, opdat het altoos hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roemt dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Psalm 105, vers 23 en 24.
Zijn wet
Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.